namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanavond ga ik weer voor om 6:30. Let op het afwijkende tijdstip. 6:30, er is dan geen kinderopas. Zondag 12 juli zijn de diensten om 10:00 en 's middags om 3:00. 'S Morgens gaat dominee Schinkelshoek voor en 's middags dominee Procee om 3:00 dus. Er zijn een paar mededelingen. Woensdag 8 juli vergadert de kerkraad en zaterdag 11 juli is een gebedskring in de consistorie. Dat begint om 7:00 s'avonds. Voor de genoemde data geldt de offerente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De derde is voor het onderhoud van de kerk en de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 99, het vijfde vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Wij zingen Psalm 99, vers 5. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. En dan zingen wij op Psalm 99, het achtste vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Dus Psalm 99, vers 8. Wij zingen dat als antwoord en in aansluiting bij de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem, Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere trouwe God, wij mogen op deze zondagmorgen samen zijn. Wij danken u dat wij in alle vrijheid bijeen mogen komen, dat niemand ons samen zijn verstoort, dat wij in een land van vrede en vrijheid leven. Wat een voorrecht in vergelijking met zoveel. Ja, hoe anders is het als wat uw woord ons als de gewone situatie voorhoudt. Uw woord zegt het, u heeft het zelf uitgesproken, Heer Jezus, toen u zei, ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben, die volharden zal tot het einde. Heren, en nu is het waar dat ook wij die strijd hebben te voeren, maar wij danken u dat die gelegenheid er is om op deze zondagmorgen bijeen te zijn. En we bidden ook, Heere, dat wij met dat verlangen zullen luisteren om dit voorrecht te mogen benutten, om te horen wat u tot ons spreekt, omdat wij het woord van God zouden ontvangen met waar geloof. En dat wij zullen zien, Heere, dat alleen in het offer van de Heer Jezus Christus de bevrijding van het komende oordeel ligt. Heere, laten wij zo mogen luisteren, help ons daarin, om niet te leven bij de waan van de dag of de waan van de week, Maar ook deze dag, ja, ons hele leven te mogen plaatsen in het licht van wat uw woord ons openbaart. Dat Jezus Christus gekomen is om ons te verlossen van het verderf. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat zijn lichaam verbroken is en zijn bloed vergoten. Dat hij dat uitdeelt in het heilige avondmaal. Opdat wij in het gericht van God nimmer meer zouden komen. Hier als dan de prediking ook deze morgen weer mag gaan over het heilige avondmaal en voor wie dat is ingesteld, wie daaraan mogen deelnemen, dan bidden wij dat mogen zien, Here. En dat wij ook zullen beseffen hoe wij zijn als wij buiten Christus zijn. We hebben uw wet gehoord, Here. Uw wet die rechtvaardig is en heilig en goed. Er is niets wat onvolkomen is aan uw geboden. Het is volmaakt, bekerende de ziel. Maar Here, wij belijden u dat wij niet naar uw geboden geleefd hebben. Ook niet deze week die achter ons ligt. En daarom, Here, kunnen wij hier niet anders zijn dan als mensen die door hun zonde de toorn van God waard zijn. Het zijn woorden zo groot. Uw woord verkondigt het ons. Here, laten wij het geloven. Niet op grond van wat wij voelen en ervaren. Maar op grond van het getuigenis van Jezus Christus en van u, de Heilige God. En dat wij in dat licht, Here, onze heil en onze zaligheid niet zullen zoeken in iets in onszelf. Maar in de Heer Jezus Christus alleen. Here, daarom komen wij ook tot u. Voordat wij het woord openen. Voordat wij nadenken en luisteren naar de verkondiging. Dat wij tot u komen en bidden om uw genade in de Heer Jezus Christus. Geef het ons, Here, omdat daar vandaan al onze verwachting zal zijn. En we bidden ook, Here, dat u tot ons spreekt door uw woord. Het heilige evangelie dat het zaad van de wedergeboorte is. Dat nieuw leven in onze harten verwekt. Dat u dat ook vanmorgen doet. We bidden u, Here, om de werking van uw heilige geest. Dat dode harten, die geest die dode harten levend maakt. Die geest die weerstanden wegneemt. Uw heilige geest die blinde ogen opent. Heer, wij belijden onze weerstand en onwil. Maar we danken u, Heer, dat er voor u geen belemmering is. En als er dan mensen zijn in ons midden die zichzelf afsluiten voor uw woord, Heer, dan is al onze hoop op u gevestigd en op de krachtige werking van uw geest. Dat u hun harten aanraakt. En dat u doet wat mensenwoorden niet kunnen, namelijk van dood levend maken. Heer, waar leven mag zijn, wilt u dat versterken. Geef ook door de verkondiging van het woord een beter zicht op het heilige avondmaal. Dat wij u zullen danken, Heer Jezus, dat u het heeft ingesteld. En zullen zien wat u daarin ons beloofd heeft. Zo zien wij op tot u. Geef dat wij als gemeente licht ontvangen, dat wij licht op de kandelaar zijn, het zou de raden, als we in deze wereld leven waar zoveel gaande is, Here, geef dat wij mogen zichtbaar maken dat onze bestemming in de toekomst ligt, dat wij pelgrims zijn, die de toekomende stad zoeken. We bidden, Here, dat ons hart vervuld is met verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Dat wij uitzien naar hem, dat wij met opgericht hoofd mogen leven om hem uit de hemel te verwachten. Here, vul ons hart met dat geloof, dat wij niet met neergebogen hoofd aardsgericht zijn, maar opwaarts in de hemel mogen zien. Waar u bent, o gezegende Heer Jezus Christus. We bidden dat ook voor de vakantieperiode die gaat aanbreken. Here, geef een goede tijd van ontspanning, van rust. Ook voor de kinderen, dat het fijn mag zijn om vakantie te hebben. Maar we bidden ook, Here, dat we bewaard worden voor de zonde. Die ons zo lichtelijk omringt, zegt uw woord. En zeker in een periode van ontspanning en vakantie. Bewaar ons, Here. En als we op reis gaan, behoed ons, breng ons ook te zijner tijd weer veilig terug. We bidden ook voor mensen die het moeilijk vinden als het vakantie is. Misschien oude mensen als de kinderen en de kleinkinderen weg zijn. Als ze meer eenzaamheid ervaren dan anders. Als het stil is, Here, wees ze ook nabij. We bidden voor hen. Gedenk de kerkenraad die deze week vergadert. Geef de wijsheid en het licht. Het besef dat het niet van ons afhangt, maar dat u de bouwer bent, de vergeefsarbeid, de arbeider. Maar geef dat dat ook in ontspannenheid mag gebeuren, Heer. Dat wij mogen weten dat wij Gods medearbeiders zijn. Dat wij kunnen planten en nat maken, maar u geeft de wasdom. Laat al het ambtelijke werk in dat vertrouwen mogen plaatsvinden. Heere God, zo zien we op tot u. En we bidden dat ook deze dag, deze dienst, mag dienen tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van onze zielen. Wij bidden u dit, niet om iets in ons, maar omwille van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan opnieuw nadenken over de Heidelbergse Catechismus, de derde zondag over het avondmaal. Maar voordat wij de vragen die daarbij horen gaan lezen, openen wij het woord van God. En wel in 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 17 tot en met 33. We lezen vanaf vers 17 en daar luidt het woord van God. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet namelijk dat ge niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente van God en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u prijzen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Maar zo iemand hongert, dat hij thuis eet, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik u ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing van de schrift en aansluitend lezen wij uit de catechismus zondag 30. Vraag en antwoord 81 en 82. Vraag en antwoord 80 hebben we vorige week samengenomen bij zondag 29. Dus we richten ons nu op de twee overige vragen, 81 en 82. Zondag 30. En die vragen met de antwoorden luiden als volgt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord nee, want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover de twee vragen naar de catechismus. Deelnemen aan het heilige avondmaal, dat schrijven wij boven de preek. Deelnemen aan het avondmaal, en ik zou deze stof willen behandelen aan de hand van drie vragen. De eerste vraag is: mag ik aangaan? De tweede is: moet ik komen? En ten derde: word ik geweigerd? Deelnemen aan het heilige avondmaal. De eerste vraag: mag ik aangaan? Een vraag waar veel mensen mee worstelen. Mag ik aangaan? De tweede vraag: moet ik komen? Aan de hand van vraag en antwoord 81. En de derde: word ik geweigerd? Aan de hand van vraag en antwoord 82. Mag ik aangaan? Moet ik komen? Word ik geweigerd? Laten wij zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 22, de versen 13 en 16. Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Wie God zoekt zal hem prijzen. Ook vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Laten we dat zingen, vers 13 en 16 uit Psalm 22. Gemeente, dit wordt de derde keer dat wij nadenken over de behandeling van het heilige avondmaal in onze catechismus. En wij denken na over het deelnemen aan het avondmaal. Misschien dat we ons er wel een beetje over verbazen dat die vraag pas aan het einde komt. Want nogal eens is dat voor ons de eerste vraag en soms lijkt het wel de enige vraag die wij over het avondmaal stellen. Mag ik wel aangaan? Voor wie is dat nu? De catechismus die gaat er wel op in. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Vraag en antwoord 81. En welke mensen geweerd moeten worden, geweigerd worden? Vraag en antwoord 82. Maar het staat helemaal aan het einde. En als we er dan over nadenken, dan komt die vraag naar boven. Mag ik wel aangaan? We gaan er zo in onze eerste gedachten bij stilstaan. Maar laat ik erbij zeggen, gemeente, dat de catechismus die vraag eigenlijk niet eens stelt. De tweede en de derde vraag die we straks in de tweede en derde gedachte gaan behandelen, die komen naar voren. Die worden besproken in de catechismus. Voor wie is het ingesteld? En wie worden er geweigerd? Daar geeft de catechismus aandacht aan. Maar die vraag, mag ik aangaan? Die heeft helemaal niet zo'n grote plaats in de catechismus als dat wij vaak wel in ons eigen leven daaraan geven. Ik zeg niet dat het de verkeerde vraag is. Laat dat duidelijk zijn. Anders had ik er ook niet een hele gedachte aan gewijd in deze preek. Ik wil daarmee beginnen, maar laten we zeggen, gemeente, als we die vraag besproken hebben en afgehandeld hebben, dan gaan we ook door naar de tweede en de derde vraag. En dan moeten we die ook tot z'n recht laten komen. En dat we niet de hele preek op laten gaan aan alleen die eerste vraag, mag ik wel aangaan? Goed, dus met die vraag beginnen wij. Mag ik aangaan aan het avondmaal? Voor veel mensen is dat een prangende vraag, een worsteling. Voor mensen die nog nooit zijn aangeweest, die beleidend lid zijn, die zoals we dat noemen een kerkelijk recht hebben, maar die daarmee worstelen. Ik hoorde ooit een keer van een vriend van mij, die had huisbezoek op een maandagavond en die zondag daarvoor was er bediening van het avondmaal geweest. Hij was niet aangeweest aan de tafel. En op het huisbezoek, de ouderlingen gingen zitten en de eerste vraag die de ouderling aan hem stelde was, vond je het moeilijk om te blijven zitten in je bank? Dat was wel een goede vraag van die ouderling. Vond je dat moeilijk, dat je moest blijven zitten? En er kwam een goed en een gezegend gesprek op gang door die ene vraag. En die vraag zou ik ook willen stellen aan degene in ons midden, die nog nooit zijn aangeweest. Vindt u dat moeilijk? Vind jij dat moeilijk? Om te moeten blijven zitten. Zeg je, nou om eerlijk te zijn niet. Ik vind het eigenlijk normaal. Nou dan verraad je heel wat over wat er in je hart leeft. Of zeg je in alle eerlijkheid, ja ik vind dat moeilijk. Ik vind dat moeilijk, dat ik moet blijven zitten. Zeg dat ook, daar hoef je niet voor te schamen. Als dat een worsteling is, dat je dat moeilijk vindt. Maar het kan ook iets zijn voor mensen die wel aangaan, maar die zeggen, ik vind dat elke keer weer, 4 keer per jaar een worsteling, mag ik eigenlijk wel aangaan? Elke keer weer die week van voorbereiding, ik vind het moeilijk, ik zie er tegenop. Nou, waar komt nu die onzekerheid en die worsteling en die strijd vandaan? Ik denk 2 dingen. Misschien meer, maar laat ik er 2 noemen. Volgens mij de belangrijkste. Een van de punten waar we telkens weer tegenaan lopen, is ja, hè, die hypocrieten, die schijngelovigen, die mensen, zoals dat daar aan het einde van antwoord 81 staat, die zichzelf een oordeel eten en drinken. Dat zou wat wezen. Om jezelf een oordeel te eten en te drinken. Ja, als je aangaat en je hoort daar niet, mag ik wel aangaan? Zou ik me geen oordeel eten? Eerste punt waar die strijd en onzekerheid vandaan komt. En het tweede heeft meer te maken met wat daarvoor staat. Voor wie is dat dan? Nou, voor de mensen die, en dan komen de 3 kenmerken, die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, die nochtans vertrouwen dat hun zonde om Christus wil vergeven zijn, en die ook begeren of verlangen hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ja, dat is nogal wat. Zegt iemand misschien, ik ben er niet zeker van of ik dat wel heb. Dat is ook een punt van worsteling dat mensen zeggen, ja hoe zit dat nou? Je moet naar het avondmaal gaan om verzekerd te worden. Maar het lijkt wel of je al zeker moet zijn voordat je daarheen gaat. En dat kan een kluwen worden en een worsteling en een verwardheid waar je niet uitkomt in de week van voorbereiding. Nou, over die beide dingen wil ik wat zeggen. En ik begin met dat oordeel. En oordeel eten en drinken. We hebben gelezen in 1 Korinthe 11 waar dat staat. Het staat in de Bijbel, het is maar niet de catechismus die dat zegt. Mensen kunnen zichzelf een oordeel eten of drinken. Maar er staat wat belangrijks bij. Er staat bij, niet onderscheidende het lichaam van de Here. Dus als iemand aangaat aan het avondmaal en geen zicht heeft dat daar het lichaam van de Here Jezus Christus aanwezig is, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Mensen kunnen allerlei redenen hebben om aan te gaan aan het avondmaal. Allerlei verkeerde redenen. Maar als dat ontbreekt, als je daar niet heen gaat om daar Christus zelf te ontvangen, het lichaam van Christus, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Ik wil er toch nog wat meer bij zeggen, gemeente, en dat, ja, dat is denk ik ook wel een beetje kritisch. Want wij kunnen die vraag hebben, hè, een oordeel eten en drinken, en dat is dan, ja, dat mag niet. Dus je kunt maar beter, denken wij dan, ten onrechte blijven zitten, dan ten onrechte aangaan. Want oh, dat ene woord, een oordeel eten en drinken. Waarom doen wij dat zo? Want laten we eerlijk zijn, de Bijbel spreekt veel vaker over een oordeel dan alleen bij het avondmaal. Neem het dan ook zo serieus. Ik geef een paar voorbeelden. In 1 Korinthe 6 staat dat geen lasteraar het koninkrijk van God zal beërven. Dwaal niet, zegt Paulus, 1 Korinthe 6, vers 10 en 11. Dwaal niet, vergis u niet. Als je een lasteraar bent, of laat ik zeggen, als je roddelt, over mensen klept, verkeerde dingen doorgeeft, lasten praat, kom je koninkrijk van God niet in. Dat is een oordeel. Weegt dat oordeel ons net zo zwaar als dat oordeel hier uit 1 Korinthe 11? Of stappen we daar maar overheen en heb je het al gehoord en dan komt de volgende roddel? Dat is ook een oordeel. Waarom nemen we dat niet zwaarder? Of een ander voorbeeld, Openbaring 22 vers 15. Maar buiten zullen zijn, buiten de stad, het hemelse Jeruzalem, daar buiten zullen zijn de honden. En een ieder die de leugen lief heeft en doet. Heb je wel eens gelogen? Ja, leugentje om best wil. Die de leugen lief heeft en doet, die zal buiten worden gesloten. Dat is een oordeel. Waarom nemen we dat oordeel niet wat serieuzer? Waarom altijd maar weer dat oordeel over het avondmaal en dit oordeel vergeten wij? Jacobus 5 vers 12 zegt hetzelfde. Nog voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. Maar uw ja zij ja en uw nee zij nee, opdat gij niet in een oordeel valt. Ook een oordeel. Ja zeggen en nee bedoelen. Nee zeggen terwijl je ja moet zeggen, opdat gij niet in een oordeel valt. Efeze 5. Want dit weet gij, dat geen onreine erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Een onreine. Wie van ons is er niet onrein? Kijk eens naar je eigen hart, wat voor zonden borrelen omhoog. Maar onreine heeft geen erfenis in het koninkrijk van Christus. Ook een oordeel. Ik ga nog een stap verder, gemeente. De woorden van de Heer Jezus in Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Het ongeloof, de grootste zonde, het oordeel. Wij kunnen ons bezighouden met een oordeel in het avondmaal, maar de Heer Jezus spreekt het oordeel uit over degene die niet in hem geloven. En hij zegt er niet bij, dat is het oordeel dat nog komen zal, maar hij zegt dat oordeel is nu al, je bent al veroordeeld als je niet gelooft. Dat is goed, we laten de woorden staan. die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar we plaatsen dat wel in de hele schrift. Dat veel vaker spreekt over een oordeel. En ook spreekt over het oordeel. Als je niet gelooft. Ja, zegt iemand, maar dat is nu mijn worsteling. Ik weet niet of ik wel geloof heb. Ik weet niet of ik wel bekeerd ben. En dan komen we bij dat tweede punt dat ik genoemd heb. Hoe zit dat nou? Er staat in de catechismus, ja, dat je mishagen over je zonde moet hebben. Dat je geloof in de Heer Jezus moet hebben. Dat je dat verlangen moet hebben om hoe langer hoe meer zo te leven. Hoe zit dat nou? Ik begrijp dat niet. Ik vind het verwarrend. Aan de ene kant hoor ik altijd dat je naar het avondmaal gaat om versterkt te worden. Maar aan de andere kant lijkt het al alsof je een sterk geloof moet hebben. Je gaat naar het avondmaal om verzekerd te worden, maar als ik dit lees, dan moet ik al een zeker geloof hebben. Je gaat naar het avondmaal om, ja, om te horen, om te merken en te ervaren dat je geloof echt is. Maar je moet van tevoren al wel weten dat je geloof echt is. Ik snap het niet. Nou gemeente, ik zal u wat zeggen. Wij gaan niet naar het avondmaal om daar te ontdekken, te merken, te ervaren dat je geloof echt is. Dat is niet waar. Wij komen niet naar het avondmaal om daar te ontdekken, is mijn geloof echt? Nee. Voordat wij naar het avondmaal gaan, als wij toekomen, moeten wij weten dat ons geloof echt is. Dat gebeurt niet in het avondmaal, maar dat moet daarvoor komen. Ik heb ooit gehoord van een vrouw die daarmee worstelde en die zei, ik ga al lang aan het avondmaal omdat ik weet dat Christus het mij gebiedt. Maar ze zegt, telkens weer dan zit ik daar en dan hoop ik zo dat ik een keer zal ervaren dat mijn geloof echt is. Maar dat gebeurt niet. En ik zit daar met een leeg hart en dan zegt ze, ik kom thuis en ik zou wel onder de dekens willen wegkruipen om daar een potje te huilen. Ik wil daar graag ervaren dat mijn geloof echt is, maar ik ervaar dat er niet. Nee, daar is het avondmaal ook niet voor bedoeld. Wij komen niet naar het avondmaal om daar te ervaren of het echt is of niet. Maar wij komen in het besef dat ons geloof echt is. Ik geef een voorbeeld, gemeente, dat misschien duidelijk kan maken wat ik bedoel. En ik gebruik daar twee benamingen voor. Laat ik de woorden noemen. En ze uitleggen ook voor de kinderen. Een taxateur en een restaurateur. Wat zijn dat kinderen? Nou, een taxateur, dat is een meneer die veel weet van, of een mevrouw natuurlijk, een meneer of een mevrouw die veel weet van oude dingen. Dus je hebt thuis misschien een oude vaas of een oud schilderij of een oud boek. En je denkt, ja, wat zou die waard zijn? Misschien wel helemaal niks. Of misschien wel heel veel. Ja, zeg je, ik weet het niet. Ik weet niet of het echt is of is het namaak. Het lijkt wel oud, maar het is misschien helemaal niet oud. Nou, dan ga je naar een taxateur. Dat is een meneer die dat bekijkt en die is door zo'n, laat ik zeggen, door zo'n boek bladert en die zegt, niks waard. Het lijkt wel oud, maar nee, dat is niks waard. Oh, ja. Of hij zegt, het lijkt wel oud, maar het is nog maar 10 jaar oud. Het is niet echt. Dat doet een taxateur, die kijkt of het echt is of namaak. Kunst of kids. Een taxateur. Maar een restaurateur, dat is iemand anders. Dan kom je naar zo iemand toe en dan heb je een oud boek bij je. En dan zeg je, het is een oud boek en ik weet dat hij waardevol is, maar hij is versleten en de rug is kapot. En kunt u hem herstellen? Kunt u hem maken? Kunt u hem restaureren? Dan zegt die man, ja, dat zal ik doen. Het is een waardevol boek. En ik zal hem herstellen en dan wordt hij nog waardevoller. Nou gemeente, hoe moeten we nu het avondmaal zien? Is dat zoals die taxateur dat doet? We komen naar het avondmaal en bij wijze van spreken, we leggen ons geloof daar neer en we hopen dat God als een soort taxateur zal uitspreken of het geloof echt is of niet. Nee. Nee. Het is als een restaurateur. God zegt, breng je onvolkomen geloof maar bij mij. Het is een waardevol geloof, maar het is nog niet volkomen. En ik zal het krachtiger, waardevoller, beter maken. Dus zo komen wij tot het avondmaal in de wetenschap dat ons geloof oprecht is. Ja, zegt iemand, maar dat verschuift voor mij de vraag. Want als het avondmaal niet bedoeld is om te ontdekken of mijn geloof echt is, hoe kan ik dat dan wel weten? Kan ik ergens aan beproeven en onderzoeken of mijn geloof echt is? Ja, gemeente, dat kan. Niet aan het avondmaal. Waar moeten wij ons geloof aan toetsen? Waar kunnen wij aan weten of ons geloof echt is of namaak, waarachtig of bedriegelijk? Niet in het avondmaal, maar in het evangelie. In de prediking van het evangelie. Weet u nog, toen we begonnen met de behandeling van de sacramenten, zondag 25. Dat is even geleden, maar daar staat een belangrijk punt over de belofte van het evangelie. De belofte van het evangelie die in de prediking wordt verkondigd en in het sacrament wordt versterkt. En die belofte is dat wij vergeving der zonde en het eeuwige leven alleen vanwege het offer van Christus uit genade ontvangen. Dat is de belofte van het evangelie. En gemeente, daar komt een belangrijk punt. Hoe weten wij of ons geloof oprecht is? Hoe weet ik of mijn geloof echt is? Als ik die belofte geloof, dan is je geloof echt. En dan mag je komen tot het avondmaal. Mag ik aangaan? Ja. Mijn geloof is oprecht. Het is niet volmaakt. Maar het is wel oprecht. Want ik geloof de belofte van het evangelie. Dat alleen omwille van het offer van Christus aan het kruis volbracht. God mij vergeving de zonde. En het eeuwige leven uit genade schenkt. Geloof je dat? Dan is je geloof oprecht. Geloof je dat niet? Is je geloof niet oprecht? Dus mag ik aangaan, gemeente, onze eerste vraag. Ja, als u als jij de belofte van het evangelie met een eenvoudig geloof aanvaardt, dan is je geloof echt. Dan is het oprecht. En dan mag je komen en dan wordt dat geloof in het avondmaal versterkt, hersteld, gerestaureerd, krachtiger, waardevoller gemaakt. Onze tweede gedachte. Moet ik komen? Mag ik aangaan was de eerste gedachte. We gaan naar de tweede. Moet ik komen? En dan beginnen we met het lezen van de vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het is dus ingesteld. Door wie? Staat er niet bij. Maar dat is ingesteld door de Heer Jezus. En staat er niet bij, omdat dat al besproken is in vraag en antwoord 77. Waar heeft Christus beloofd? Met het antwoord in de inzetting van het avondmaal. Dus voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Door de Heer Jezus? Een belangrijk punt, gemeente, want de Heer Jezus heeft het niet zomaar ingesteld. Het heeft de Heer Jezus goed gedacht om het avondmaal aan zijn kerk, aan zijn gemeente, aan de gelovigen te geven. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Zou de Heer Jezus dat gedaan hebben om u, jou en mij, telkens weer zo'n moeizame week van voorbereiding te bezorgen? Met al die zorgen en hoofdbrekens over de vraag of je wel of niet mag aangaan, nee. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld om zijn gemeente troost, bemoediging, versterking en vreugde te geven. Dat is heel belangrijk. Als wij die vraag opwerpen, moet ik komen? De Heer Jezus heeft dat ingesteld en hij nodigt, dan kunnen we dat niet zomaar naast ons neerleggen. Voor wie heeft hij dat dan ingesteld? Eigenlijk, gemeente, is het antwoord al gegeven. Eerder dan deze vraag en antwoord 81. Er staat immers, we hebben dat in vraag en antwoord 75 al gezien, dat hij mij en alle gelovigen bevolen heeft daarvan te eten en te drinken. Dus dat lange antwoord of redelijk lange antwoord van vraag en antwoord 81 kunnen we als volgt samenvatten. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord voor alle gelovigen. Dat is het antwoord. Dus als jij een gelovige bent, als je die belofte van het evangelie met waar geloof aanneemt, dan moet je komen. Moet ik komen? Onze tweede gedachte. Moet ik komen? Als je een gelovige bent, ja. Ja. Daarvoor heeft Christus het ingesteld. Ja, zeg iemand, maar ik lees dat antwoord toch anders dan u, dominee, want u vat het wel samen, maar als ik dit lees. Ja, dat zijn toch niet alle gelovigen die al zo ver zijn, want er staat voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze zonde hun om Christus wil vergeven zijn. Wat een antwoord. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Als ik dit lees, zegt iemand, dit gaat toch over de wat verder gevorderde gelovigen, de wat betere christenen. Dit zijn toch niet alle gelovigen? Dit kun je toch niet zomaar zeggen van alle mensen? Blijkbaar zijn er een aantal voorwaarden voordat je naar het avondmaal mag gaan. Je kunt een gelovige zijn, maar je moet ook weten dat je al zo ver gevorderd bent dat deze drie dingen, mishagen, geloof, verlangen naar verbetering, dat je die hebt. En sommige gelovigen hebben die wel en andere niet. Nou gemeente, dat klopt niet. Als u deze drie dingen niet hebt in uw leven, bent u geen gelovige. Als u ze wel hebt, bent u wel een gelovige. Iedere gelovige heeft deze drie dingen. En ieder die ze niet heeft, is geen gelovige. Dit is geen categorie, dit is geen groep, dit is geen onderdeel van alle gelovigen. Maar dit gaat over alle gelovigen. Hier vindt een beschrijving plaats van wat geloof is. Dit zijn geen voorwaarden, dit zijn geen bijkomende kenmerken van sommige mensen. Maar hier wordt met enige uitvoerigheid verteld wat geloof is. Ik pak maar weer dat voorbeeld dat ik net gebruikte. Iemand brengt een boek naar een restaurateur. Ja, je moet wel een boek meenemen. Je kunt niet bij die restaurateur aankomen en zeggen, ja, ik heb niks bij me, maar wilt u dit restaureren? Dat gaat natuurlijk niet. Dus je moet een boek meenemen. En zo komen wij tot het avondmaal met geloof. Het tweede punt wat hier genoemd wordt. We komen met geloof. Wat moet je anders daar doen? Maar daarbij, als je zo'n boek brengt bij zo'n restaurateur, dan is het geen volmaakt boek. Nee, dan hoef je daar niet naartoe. Als het helemaal goed is, niets om aan te merken, perfect. Dan ga je niet naar de restaurateur. Je komt er omdat de rug eraf ligt, of omdat de bladen los zitten, of andere gebreken aan dat boek. Het is niet volmaakt. En daarom kom je. En zo kom je tot het avondmaal, omdat je geloof niet volmaakt is. Het is gebrekkig, het is onvolkomen en je verlangt ernaar dat het beter wordt. Dat is het eerste punt dat genoemd wordt. Jezelf vanwege die gebreken en zonden mishagen. En ten derde, je verlangt dat het beter wordt. Ja, straks als je bij wijze van spreken dat boek weer ophaalt bij de restaurateur, dan zeg je, nou, het is er een stuk mooier op geworden. En zo dat derde punt, je verlangt ernaar dat geloof versterkt wordt. Dus dat zijn geen bijkomende voorwaarden, maar dat is precies het kenmerk van het ware geloof. Mag ik jou vragen? Kun jij je voorstellen dat je waar geloof hebt en geen verdriet hebt over je zonde? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. Je kunt geen waar geloof hebben en niet af en toe die diepe, misschien wel dagelijks, die diepe teleurstelling hebben over je zonde. En telkens weer de ervaring, ik ben een zondaar. Ik heb gebreken. Dat is het eerste punt. Als je dat niet hebt, heb je geen geloof. Dat is geen bijkomende voorwaarde, maar dat is zo wezenlijk. Je kunt het geloof niet omschrijven, niet aanduiden als je daar niet bij vertelt dat je een afkeer hebt van je eigen zondigheid. En het tweede punt, dat zij vertrouwen dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Kun je geloof hebben zonder dat? Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want als je gelooft, ik heb het zojuist gezegd gemeente, dan geloven wij de belofte van het evangelie. En die belooft vergeving. Dus als je gelooft, geloof je de vergeving. Dat kan niet anders. Dat is geen extra voorwaarde. Dat is het hart van het geloof. Ik zou niet weten hoe ik het ware geloof moet omschrijven. Zonder geloof in de belofte. Zonder geloof in de vergeving. En dan dat derde punt, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Kun je ware geloof hebben terwijl je begeert om hoe langer hoe meer in de zonde te leven? Kun je geloof hebben terwijl je ernaar verlangt om hoe langer hoe meer je in de zonde te storten? Dat kan toch niet? Het ware geloof verlangt ernaar om sterker te worden, om toe te nemen in het geloof. En daarom, gemeente, dit antwoord in de catechismus is niets anders dan een uitvoerige beschrijving van wat waar geloof is. En daarom is het waar, voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor alle gelovigen. En waarom komen wij tot het avondmaal? Zodat ons geloof wordt versterkt. Daarom dit antwoord, wat verwoord. Als we tot het avondmaal komen, gemeente, dan zullen wij meer mishagen, meer verdriet, meer afkeer van onze zonde krijgen. Als wij tot het avondmaal gaan, zullen wij meer gaan vertrouwen op het offer van de Heer Jezus. Als we naar het avondmaal gaan, dan zullen wij meer verlangen om toe te nemen in heiligheid. Dat hoort bij het geloof. Ja, zegt iemand, en waarom dan toch zo'n lang antwoord? Waarom had het niet korter gekund, eenvoudig voor alle gelovigen? Punt. Nou, ik zou dat vertellen, gemeente, omdat dit gaat over volwassen gelovigen. Dit gaat over mensen die zichzelf kunnen onderzoeken, die zichzelf de vraag kunnen stellen, herken ik deze drie dingen in mijn leven? Kleine kinderen kunnen dat niet. Kleine kinderen zijn nog te jong en te klein om deze drie dingen te kunnen onderscheiden, om zichzelf te beproeven, te toetsen, te onderzoeken. Dus daarom dat lange antwoord, die drie dingen die geven aan waarop wij onszelf onderzoeken. En iedereen die volwassen is, kan zichzelf die vragen stellen. Heb ik dit? Ja of nee? Ik kan het andersom zeggen, gemeente. Ieder van ons die de leeftijd bereikt heeft, dat je dit kunt onderzoeken, mag wat mij betreft belijdenis doen en aangaan aan het avondmaal. Dat mag als je 18 bent, maar misschien zijn er jongeren die 16 zijn en die hun leven hiernaast leggen en die dit beproeven en onderzoeken en zeggen, ja, ik herken mijn eigen hart en leven hierin. Dan ben je welkom. Dan houden we je niet tegen. Dat hoeft niet pas als je 18, 20, 25 bent. Want ook als je 16 bent, kun je die vragen van de Bijbel en van God wel voor je uitschuiven. Maar je kunt heel veel dingen begrijpen. Je kunt heel veel dingen onderzoeken. En je kunt heel veel dingen van jezelf weten. Ik denk dat dit ook wel zou kunnen. Calvijn ging zover dat hij zei, kinderen van 10, 11, 12 jaar kunnen dit al. In de tijd van Calvijn gingen jongeren van 10 tot 12 jaar aan het avondmaal. Want ze kunnen zichzelf, zegt Calvijn, op deze drie dingen onderzoeken. Dus jonge luister, schuif die vragen niet voor je uit. Denk erover na. Neem jezelf eens eerlijk onder de loep. Is dit jouw leven, ja of nee? Als wij deze drie dingen in ons leven herkennen, gemeente. Mag je komen? Ja. Moet je komen? Ja. Niet om een zweep over de gemeente te leggen, maar omdat Christus dit heeft ingesteld. En het geloof is gehoorzaam aan wat Christus zegt. Moet je komen? Als de Heer Jezus mij nodigt, dan ga ik. Dat is de taal van het geloof. Calvijn die zegt in de catechismus van Genève, hoe moet men dus oordelen over iemand die aan de sacramenten niet wil deelnemen? En dan zegt hij, dat zou inderdaad een verloochening van Christus zijn. Men kan hem niet voor een christen houden die door zich zo te gedragen weigert zich als een christen te openbaren. Dat zijn nogal pittige woorden van Calvijn. Je verloochent Christus. Als je niet bereid bent om jezelf als een christen te openbaren. Laten we naar onze derde gedachte gaan, gemeente. Word ik geweigerd? Vraag dan nummer 82. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? En het antwoord is nee. Nou, dat lijkt wel opeens het andere uiterste, vindt u niet? Eerst wordt het zo ruim mogelijk weergegeven. Je mag komen. Je moet komen. En dan opeens, ja maar, hou eens. Er worden ook mensen geweigerd. Mag dat wel? Wat verbeeldt die kerkenraad zich wel om mensen te weigeren? Dat is toch iets tussen God en mijn eigen ziel? En de Heer Jezus liet toch zelfs Judas aan het avondmaal? Hoe kun je dan mensen weigeren? Hoe kun je dan mensen tegenhouden? Dat is toch iets waar andere mensen en zeker de kerkenraad buiten staat? En toch is het waar, gemeente, dat er soms mensen moeten worden geweigerd. Word ik geweigerd, onze derde gedachte? Paulus gaat in 1 Korinthe 5 erop in. Als hij het volgende zegt, 1 Korinthe 5 vers 12 en 13. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij niet die binnen zijn, maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij het boze uit uw midden weg. Dus Paulus zegt, we hebben de kerk, de gemeente en we hebben alles wat er buiten is. En de mensen die daar buiten zijn, hij zegt daar hoeven wij niet zozeer een oordeel over te hebben. Die oordeelt God. Maar wij, zegt hij, binnen de gemeente, wij oordelen de mensen die binnen in de gemeente zitten. Wij beoordelen die mensen. En als daar iets boos, iets slechts in is, doe gij dat boze uit uw midden weg, zegt hij. Dus het is wel degelijk nodig dat de gemeente, ik heb het net over de kerkenraad gehad, maar natuurlijk is dat niet het juiste woord. Het gaat over de gemeente als geheel. De gemeente moet elkaar zichzelf beoordelen. En als daar iets slechts in is, moet dat uit de gemeente verwijderd worden. We hebben in Korinthe 11 gelezen en daar zien wij datzelfde. Het avondmaal is iets van de gemeente. En een van de grote fouten in de gemeente van Korinthe was, vers 22, 1 Korinthe 12 vers 22. Of veracht gij de gemeente van God? Dus die gemeente onderling, die heeft het avondmaal om de gemeente ook zuiver te houden. Laat ik terzijde gemeente die vraag opwerpen. Mag je thuis, met een stel vrienden zeg maar, mag je thuis avondmaal vieren? Ik denk het niet. Dat hoort in de gemeente. Of veracht gij de gemeente van God? Verwacht elkaar, zo eindigt dat hoofdstuk. 1 Korinthe 11 vers 34. Verwacht elkaar. Maak daar een bijzondere gelegenheid van om als gemeente samen te komen voor het heilig avondmaal. Dus dat hoort in de christelijke gemeente. En daar vindt die beoordeling plaats. Binnen of buiten. Nou zegt iemand, worden schijngelovige mensen dan geweerd? Nee, dat niet. Dat niet. Wat is een hypocriet? Wat is een schijngelovige? Nou, het woord zegt het. Iemand die schijnt een gelovige te zijn, die doet alsof hij gelovig is, maar het niet is. Dus als je aan zo iemand vraagt, geloof je in de Heer Jezus Christus? Zegt hij ja. Dan zegt hij niet, nou ik ben een schijngelovige. Dan zegt hij, ja ik ben een gelovige. Terwijl hij zelf weet dat dat niet waar is. Het is een schijngelovige. Maar het schijnt een gelovige te zijn. Dus de gemeente en de kerkenraad, wij kunnen van zo iemand niet zien dat het schijn is. Want het lijkt. Echt. En daarom inderdaad werd Judas ook toegelaten, omdat Judas zich voordeed als een ware gelovige. We hebben de taak niet, we hebben de roeping niet, we hebben de plicht niet om de schijngelovigen te weren. Want we zouden niet weten wie dat zijn. Schijngelovigen kun je per definitie niet afhouden. De benadering in de catechismus is een andere. De vraag is niet, zal men ook diegenen toelaten? En dan komt er een antwoord van mensen die, alleen die mensen die toegelaten mogen worden. Nee, het is andersom. Sommige mensen worden geweigerd. Dat is de uitzondering. De basis is dat alle belijdende leden welkom zijn. Alle belijdende leden worden toegelaten. Behalve als, en dan komt de uitzondering. We moeten dat niet omkeren, gemeente. We moeten dat niet omkeren. Alle belijdende gemeenten worden genodigd. Behalve sommigen. Die worden geweigerd. Het zou niet goed zijn als we dat omkeren. Als we daarvan maken, ja, er hoort eigenlijk niemand aan de avondmaal te gaan. Behalve als, en dan moet je toch wel iets bijzonders kunnen vertellen. Nee. Alleen ongelovige en goddeloze mensen worden geweigerd. En de rest wordt genodigd binnen de gemeente. En dan blijft dat toch staan. Sommige mensen worden geweigerd. En het antwoord zegt, en de vraag eigenlijk al, die in hun belijdenis of in hun leven ongelovig zijn of goddeloos. Ziet u dat? In hun belijdenis ongelovig, in hun leven goddeloos. En dat zijn mensen die zich zo, zegt de vraag, aanstellen. Dat betekent niet dat ze zich aanstellen, zoals wij dat woord nu gebruiken, maar ze maken zich bekend, ze openbaren zich als goddeloze, ongelovige mensen. Dus dat is iets wat iedereen kan zien en weten en merken. Goddeloze mensen, dat zijn mensen die zichtbaar maken, waarneembaar in hun leven, dat er grote, grove zonden zijn. Het formulier noemt dat ergerlijke zonden. Dat betekent aanstootgevende zonden. Mensen die met hun zonde en gedrag een belemmering, een aanstoot, een ergernis voor anderen zijn. Laat ik een voorbeeld noemen, misschien een beetje vergezocht, maar dat is wel duidelijk. Stel dat er iemand in onze gemeente zou zijn die zegt, nou, ik wil geld gaan verdienen met drugshandel. En iedereen mag dat weten. Ik verdien mijn geld met drugs. Verdient goed, dat is mijn werk. Als wij dat weten binnen de gemeente, dan moeten wij zo iemand weigeren. Want het is goddeloos. Je mag niet op die wijze je brood verdienen. Om de ondergang en de verwoesting van andermans lichaam, om daar je geld en je brood mee te verdienen. Als wij dat zouden laten gebeuren, dan is die ene persoon zondig aan wat hij doet. Maar wij zijn als gemeente zondig omdat wij dat laten gebeuren. Omdat wij zo iemand in het midden van de gemeente toelaten. En toelaten aan het avondmaal. Dat mag niet. Of stel dat er in ons midden iemand is die de opstanding van Jezus Christus uit de doden loochent. Ja, het staat wel 1 Korinthe 15, maar dat kan gewoon niet. Jezus is niet echt opgestaan, ik ontken dat. Dan heeft iemand misschien een keurig leven, maar dan is hij in zijn belijdenis een ongelovige. Of als iemand de godheid van de Heer Jezus loochent. Of als iemand denkt dat hij wel met zijn eigen goede werken de hemel kan verdienen. Dan is niet in je levensstijl, in je levenswandel, maar in je leer, in je belijdenis, wordt duidelijk dat je een ongelovige bent. Dat je het ware geloof niet hebt. Wat moeten wij doen, gemeente? Moeten wij dat accepteren? Nee, wij moeten die mensen weigeren. Als dat openbaar is, als dat bekend is, dan moeten wij die mensen weigeren. Want anders, zegt het antwoord, wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Dan straft God niet die zondaar alleen, maar ook de hele gemeente. In de gemeente van Korinthe gebeurde dat. 1 Korinthe 11 vers 30 zegt dat onder u vele zwakken zijn en kranken en sommigen, of velen zelfs, slapen, de slaap van de dood. Dus God die strafte de gemeente van Korinthe omdat ze alles maar lieten gebeuren. En geen oordeel uitspraken over mensen die goddeloos leefden. God strafte die gemeente. Er waren buitengewoon veel mensen ziek. Er waren bijzonder veel sterfgevallen. Een oordeel van God over die gemeente. En daarom is deze vraag zo belangrijk. Voor die persoon zelf, voor de gemeente en voor de naam van Christus. En dan trek ik het ook weer breder naar iedereen. Dat geldt ook voor de jongelui. Kijk jongens, je hoort bij de kerk, hè? Ja, bij de Laankerk. Dat weten de mensen in de straat. Dat weten de mensen op school. Dat weten de mensen van je vakantiebaantje. En als jij een bepaalde manier van leven hebt, dan denken de mensen, oh, die jongen, dat meisje, die hoort bij de kerk toch? Kan dat? Wat voor taal heeft hij? Wat voor moppen heeft hij? Hoe gedraagt hij zich? Waarom steelt hij van de baas? Enzovoort, enzovoort. Dat is zo belangrijk. De naam van Christus is verbonden aan onze naam. Ook als wij daar niet aan denken. Niet alleen als wij op zondag naar de kerk gaan. Ook dan uiteraard. Maar de hele week door, de mensen zien ons. De mensen denken aan u, aan jou als een kerkganger. Als een gelovige. Als iemand die bij Christus hoort. En daarom is het zo belangrijk dat wij toezien op elkaar. Dat we elkaar aanspreken. Dat we elkaar zo nodig buiten de gemeente plaatsen. Buiten het avondmaal plaatsen. Word ik geweigerd? Nee. Als je oprecht geloof hebt, ben je welkom. Word ik geweigerd? Ja. Als je in je leer ongelovig bent. Als je in je levensstijl goddeloos bent. In de volgende vraag van zondag 31 zal dat uitvoeriger. En zondag 31 vraag dan door 83 tot en met 85 wordt dat uitvoeriger besproken. Dus de volgende keer, gemeente, gaan we daarop door. Voor nu laat ik het bij dit over vraag en antwoord 82. We gaan afronden. Ik heb gedacht, hoe zal ik afronden? Zal ik nog een samenvatting geven van de laatste drie preken? Ik denk niet dat mij dat lukt. Dat is te veel. Zal ik u en jou een vraag stellen? Wat hebt u ermee gedaan met die drie preken? Doe ik ook niet, gemeente. Dat is een vraag die u maar voor uzelf beantwoordt. Ik zal u aangeven dat ik drie wensen heb. Drie verlangens. Op grond van het onderwijs van deze drie preken. Weet u wat ik hoop? Als er dan straks bij Leven en Welzijn in augustus weer avondmaal is. Dat er drie dingen zijn. Ten eerste, dat wij wel bewuster aangaan. Dat wij ons hebben onderzocht. En als wij toekomen door de gangpaden naar de tafel. Dat wij weten dat wij een oprecht geloof hebben. Omdat wij de belofte van het evangelie geloven. Dat hoop ik. Dat wij wel bewuster aangaan. Ten tweede, dat wij vrijmoediger ontvangen. Als wij brood ontvangen, als wij wijn ontvangen. Dat dat mag zijn met een vrijmoedige hand. Om Christus te ontvangen. Die ons gegeven wordt. In het brood. Met de wijn. Vrijmoediger ontvangen. En ten derde. Als we na de bediening weer gaan zitten. Dat wij toegewijder terugkeren. Toegewijder. Aan onze Heer Jezus Christus. Toegewijder. Aan het evangelie. Versterkt in het geloof. Met meer verlangen om hem te dienen. Met meer miszagen aan onszelf. Met meer blijdschap over de vergeving van onze zonden. Amen. Laten we zingen uit Psalm 1 en daarvan het vierde vers. De Heere toch sla der mensen wegen ga. En wend alom het oog van zijn gena en wat er volgt. Psalm 1, vers 4. Laten we danken en bidden. Heere God, wij komen tot u en we danken u voor deze dienst waarin wij samen waren. Waarin wij hebben geluisterd naar het onderwijs over het heilige avondmaal. En dan was het geen voorbereidingsdienst. Het is wel de vraag die naar ons toe komt. Of wij dat geloof mogen hebben dat misschien zwak is. Dat misschien aangevochten is. Maar dat toch oprecht is en echt is omdat het zich richt op de belofte van de Heer Jezus Christus. O Heer God, daar bidden wij om. Dat wij dat verlangen mogen hebben om dat geloof versterkt te zien. Om bemoedigd te worden, om aangespoord te worden. En dan danken we u Heer Jezus dat u zelf aan ons het avondmaal gegeven hebt. Wel weten dat wij zwak zijn en onvolmaakt. Maar dat u door de kracht van de tekenen en door de krachtige werking van uw Heilige Geest dat geloof in ons versterkt, zodat wij des te meer toegewijd aan u mogen leven. Heere God, wij bidden, houd onze gemeente zuiver. Geef dat wij eerlijk met elkaar omgaan. Dat wij niemand weren die aan het avondmaal hoort. Dat wij niemand toelaten die zichtbaar maakt in geloof of in belijdenis. Dat hij of zij een ongelovige of een goddeloze is. Heren, we bidden daarom opdat er geen oordeel over ons als gemeente zou komen. Maar in tegendeel dat wij uw zegen mogen ontvangen. Wees ons nabij op deze dag. Wilt u ons vanavond opnieuw samenbrengen onder uw woord. En onze gezegende zondag geven. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 68 vers 13. Laten we dat als onze slotzang zingen. Looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68 vers 13. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.